Ik zeg altijd, zie de leerling. Zie de leerling, hoor de leerling. Dat is al zo belangrijk dat je daar de aandacht aan kan geven, zonder dat je het gevoel hebt, oh, hij heeft individuele aandacht nodig. Nee, maar gewoon niet constant, want voordat je het weet, als je focust op het probleem, dan ben je constant aan het mopperen. Het zit in je irritatie en jij slikt dat in, hè? Want er gebeurt bij jou ook heel veel van binnen. Je probeert het in te slikken, maar uiteindelijk word je ook explosief. En dan denk ik, oh, verdorie, nou ben ik er klaar mee. En terwijl je dat helemaal niet wil, want daar sta je helemaal niet voor de klas. Dus als je kan focussen op juist dat wat goed gaat, dan doorbreek je dat patroon. Want daar moet je mee beginnen. Positieve aandacht. Daar groeit iedereen van.
Aan het werk met ADHD is de podcast waarin Frans Vizé met uiteenlopende gasten praat over onderwerpen die ons allemaal raken, inspireren en verbinden. Iedere 14 dagen zitten ervaringsdeskundigen en experts achter de microfoon om hun ervaringen te delen als het om ADHD gaat. Vandaag weer in een nieuwe aflevering met specifieke zaken in makkelijke taal en praktisch bruikbaar. Welkom en leuk dat je luistert.
Hartelijk welkom, Linda Slichter. Linda, je werkt al jaren in het onderwijs en ontdekte op latere leeftijd dat ADHD ook op jou van toepassing is. En dat inzicht, dat bracht je rust en richting. En nu werk je als coach je leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs bij ADHD en AD vanuit je ervaring, maar ook vanuit je hart.
Absoluut.
Linda, mijn eerste vraag is dan ook, waar hebben leerkrachten behoefte aan?
Behoefte aan kennis. En dan met name van, wat gebeurt er nou eigenlijk in het brein? Hoe komt het dat mijn leerling zo afgeleid is? En wat kan ik daaraan doen? Dus wat is mijn rol hierin? En ten tweede, ze willen graag hele praktische tools, dus die eigenlijk direct inzetbaar zijn. En waarbij ze eigenlijk de vraag stellen van, ja, wat hebben deze leerlingen nou eigenlijk nodig? En wat mij betreft is altijd mijn eerste opmerking dat ze erbij mogen horen. Dat ze er bij mogen blijven. Dus dat ze niet in een apart hoekje gezet worden. En wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat zeg maar de praktische tools die er bij mij vandaan komen, dat heeft met name te maken met de groep en niet alleen met de individuele leerling. En dat is niet iets wat erbij komt, maar iets wat er gewoon is. Dus het is niet zo dat het nog heel veel stress oplevert, maar op die manier.
Nu zeg je groep, iedere ADHD'er heeft zo zijn eigen kenmerken.
Absoluut.
Hè? Ja. En hoe verklaar je dat dan? Dat je het over de groep hebt, terwijl het individuele problemen zijn?
Ja, zijn het al individuele problemen? Zo kijk ik er dus niet naar. Een ADHD'er, ADD'er heeft nou eenmaal heel veel luikjes die altijd openstaan. En is een enorme creatieve denker. En maar heeft ook voorwaarden nodig om te kunnen leren. En als jij groepsgericht voorwaarden schept die ook van toepassing zijn op de leerling met ADHD of ADD, dan is dat voor zo'n leerling gewoon heel fijn dat hij niet iets bijzonders nodig heeft, maar gewoon hetzelfde nodig heeft als wat de klasgenoten nodig hebben. En op die manier gedijt dat gewoon veel beter. Dus er zijn altijd leerlingen die meer nodig hebben, maar over het algemeen is een groepsgerichte aanpak veel wenselijker dan de individuele aanpak.
Dus dat is in feite de kernboodschap die je overdraagt aan de docenten?
Zeker. Ja.
Kijk. Dat is dus precies wat je overdraagt.
Ja, nou ja, wat ik overdraag is ook het stukje dat het ook te maken heeft met leerkrachtgedrag. En dat bedoel ik eigenlijk alleen maar heel positief in de zin van dat leerkrachten er wel degelijk toe doen. Heel belangrijk zijn. Maar dat het gedrag van de ADHD-leerling, maar ook gewoon van jouw groep, een spiegel is. Dus op het moment dat daar onrust zit, dan kan dat ook al, dan is het de manier waarop jij erop reageert, kan al heel veel het verschil maken voor deze leerling. En een leerling heeft ook het stukje, zeg maar, dat zichtbaar gedrag. Maar je weet eigenlijk niet wat daaronder zit. Wij noemen dat altijd de ijsberg. Wat zie ik aan de bovenkant? Dat is zichtbaar. Maar wat zit er eigenlijk aan de onderkant? Wat gebeurt daar nou eigenlijk bij die leerling? En eigenlijk geldt dat hetzelfde als bij de leerkracht. wat is zichtbaar? Dus wat laat jij zien? Hoe reageer jij? Maar wat gebeurt er eigenlijk daadwerkelijk van binnen bij jou?
Dat is een stevige boodschap.
Zeker.
En wat je veel hoort is dat van de leerkrachten veel wordt gevraagd.
Zeker.
Zowel maatschappelijk als inhoudelijk, hè, voor wat ze over moeten dragen. Is daar ruimte voor? Heb je het idee dat je met jouw boodschap hem zodanig raakt dat hij denkt, ja, hier moet ik iets mee?
Ja, dat denk ik zeker. Want met name doordat er al zoveel van een leerkracht gevraagd wordt, hè, aansluiten bij vergaderingen, alles schrijven, voor elke leerling nog iets apart, enorme werkdruk. Is het heel prettig om te weten dat jij als leerkracht ooit begonnen bent met een grote passie. En dat je die passie gewoon mag blijven uitvoeren met het gevoel van ik doe ertoe. En het heeft met mij te maken en het heeft niks te maken met mijn werkdruk. Ik wil gewoon met plezier voor de klas kunnen blijven staan. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is ook mijn boodschap. Dat wat ik met leerkrachten doe, zorg ervoor dat jij met plezier voor de klas staat. En als jij met plezier voor de klas staat, breng je dat weer over op je leerling. Waardoor je leerling ook veel meer plezier heeft. Dus dat is al eigenlijk een gewonnen situatie. Zonder dat jij het gevoel hebt, dit komt er ook nog bij. Nee, dat is, heb jij van nature. Alleen je moet hem even weer opfrissen.
Ja, de toegevoegde waarde.
Toegevoegde waarde, absoluut.
Ja, ja. Dat is mooi. Nou heeft iedere leerling zijn individuele behoeftes.
Zeker.
En dan zitten bij de ADHD'ers nogal wat dromers tussen. Meisjes die wat afdwalen met hun gedachtes.
Heb je ook jongens van, hoor.
En de jongens ook, uiteraard. Dus in die zin, wat is nou zo'n praktisch advies wat je dan zo'n docent of leerkracht, moet ik zeggen, meegeeft? Want dat zijn toch dingen die je A, moeten opvallen.
Ja.
En twee, moet je ze individueel dan benaderen?
Ja, ik ga altijd uit van elk kind heeft een natuurlijke leerbehoefte. En als die leerbehoefte, zeg maar, als een leerling niet wil leren, dan is er altijd wat anders aan de hand. En voor mij is het belangrijk, als je het hebt over het stukje, wat heeft zo'n leerling dan nodig? Een praktische tip. Hou altijd kindgesprekken. Een kind weet zelf heel goed wat hij nodig heeft. En op het moment dat je dit lastig vindt, schroom ook niet om collegiale consultatie in te schakelen. Van joh, ik weet het even niet. Kan je me even helpen? Belangrijk is ook kijken naar wat goed gaat, in plaats van kijken naar wat niet goed gaat. Want de focus op het probleem maakt het probleem alleen maar groter. Kijk breder dan alleen het gedrag van die leerling. Wees heel complimenteus. Hij is er heel gevoelig voor. Zorg dat je nabij bent. Voorspelbaar bent. Dat je structuur biedt. Maar ook vanuit jezelf als leerkracht durf los te laten. Durf bepaalde strategieën zoals je het altijd doet met het lesgeven. Durf dat los te laten. En probeer het eens op een andere manier. Want hoe aantrekkelijker jij lesgeeft, hoe makkelijker dit wordt voor de meeste leerlingen en niet alleen maar de leerlingen met ADHD.
En is de leerkracht daar gevoelig voor?
De leerkrachten die ik tot nu toe in mijn coaching heb, staan daar echt voor open. En als je zegt, van staan er voor open, het is eigenlijk meer een eye-opener, een openbaring van, ja, maar dat is juist wat ik wil. Maar dat is er bij mij zo eigenlijk uitgegleden, omdat ik het idee heb dat ik moet presteren, dat ik eigenlijk vergeet waarom ik dit zo leuk vind. En ja, ik moet alles maar op een bepaalde manier doen. Maar waarom doe ik dat eigenlijk? En als we dat op die manier, die spiegel, gebruiken. Ja, dan echt fantastisch. Als ik dan zie wat de resultaten zijn voor zowel de leerling, maar met name ook voor de leerkracht, die gewoon weer met plezier voor de klas staat.
Ja, nou heb je zelf ADD.
Zeker.
Is de boodschap nou anders dan bij ADHD? Als je dan met leerkrachten
ja,
spreekt.
Ja, kijk, ADD, hè, want je hebt natuurlijk die drie verschillende soorten. Je hebt zeg maar het ADHD-gedeelte, hè, met dat hyperactieve. En dat ja, de gewoon het impulsieve, het overbewegelijke, veel praten, moeite met beurtgedrag, maar ook moeite met taken afmaken. Überhaupt om te starten, snel afgeleid, maar ook soms explosief, zeg maar, zomaar out of the blue boos kan worden of juist heel enthousiast kan worden. Dan heb je natuurlijk het dromerige type, hè? Dat is het I-type, zoals wij dat dan noemen. Daar heb je geen, of eigenlijk bijna geen externe onrust. Maar daar zit die onrust heel erg van binnen. En dat is vaak die dromer die helemaal wegglijdt, aandacht weg. En eigenlijk helemaal in zichzelf is. En ook vaak de leerling die je helemaal niet opvalt. En waarvan je eigenlijk alleen maar aan de resultaten ziet van, oh, die heeft eigenlijk niks gedaan. Of, oh jee, die kan niet starten. Of die glippen er vaak tussendoor. Nou, en dan heb je nog het combinatietype die eigenlijk van beide wat heeft. En het lastige daarvan is, hè, want dat zijn dan even de drie types die ik dan zo noem. Maar dan heb je ook nog de leerlingen, of de ADHD-leerling of de ADD-leerling, die zich enorm gaat aanpassen. Dus alleen maar bezig is met wat jij vraagt. En enorm best doen en best doen. En dan thuis volledig explodeert. Omdat hij de hele dag heeft aangestaan. Omdat hij iets moet wat niet past bij hoe zo'n leerling leert.
Ja, en hoe doorbreek je dat als leerkracht?
Nou ja, als leerkracht doorbreek je door erkenning. Dus erken gewoon de leerling. Hè, dat hij er gewoon mag zijn. Geef hem niet altijd mee met een juf of een extra begeleiding, maar zorg dat hij in de klas kan blijven. Ik zeg altijd, zie de leerling. Zie de leerling, hoor de leerling. Dat is al zo belangrijk dat je daar de aandacht aan kan geven, zonder dat je het gevoel hebt, oh, hij heeft individuele aandacht nodig. Nee, maar gewoon niet constant, want voordat je het weet, als je focust op het probleem, dan ben je constant moppen. Het zit in je irritatie en jij slikt dat in. Hè? Want er gebeurt bij jou ook heel veel van binnen. Je probeert het in te slikken. Maar uiteindelijk word je ook explosief. En dan denk ik, ons verdorie, nou ben ik er klaar mee. En terwijl je dat helemaal niet wil. Want daar sta je helemaal niet voor de klas. Dus als je kan focussen op juist dat wat goed gaat. Ja, dan doorbreek je dat patroon. Want daar moet je mee beginnen. Positieve aandacht. Daar groeit iedereen van. Okay.
Nou heb je ADD. Hè? Mm-hmm. Hoe heb jij dat zelf als meisje ervaren?
Nou ja, ik was dus dat aangepaste kind. Ik heb altijd alles gedaan wat van mij gevraagd werd. Omdat ik dacht dat dat zo hoorde. En ja, ik was de stille Willy. Als we dat dan noemen. Ik vond het enorm moeilijk om zeg maar in de groep erbij te horen. Ik voelde me eigenlijk altijd een buitenstaander. Dus ook sociale relaties. Hè, want dat is waar veel leerlingen met en ADHD en ADD moeite mee hebben. Dat ook niet altijd snappen. Dus ja, gepest als kind, vroeger ja, veel terugtrekken. En maar hard werken om ervoor te zorgen dat niemand merkte dat ik het heel erg moeilijk vond. En dus ja, ik heb wel mijn schoolcarrière ja, goed doorlopen. Ik bedoel, ik heb alles afgemaakt. Maar ik ben op een gegeven moment wel, toen ik van de HAVO afkwam, ben ik gestopt. Toen dacht ik van, nou, ik wil dit helemaal niet meer. Nou ja, toen ben ik, ben ik wel gaan werken. Maar heel vrij, eigenlijk vrij snel heb ik kinderen gekregen, ben ik thuisgebleven. En dat heeft mij eigenlijk heel, heel veel goed gedaan. Dat ik eigenlijk altijd met mijn kinderen ben gebleven. En ik heb in die tussentijd nog heel veel gedaan op school. En ik bedoel, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik heb heel veel gedaan op de kinderen, op de school van mijn kinderen. En pas op latere leeftijd, ik was ruim 40, toen ben ik afgestudeerd op de PAO. En vandaar weer de boel opgepakt, maar wel op mijn manier.
Ja.
Want ik heb er eigenlijk nooit problemen mee gehad met die kinderen in de klas.
Oké. Okay. En dus ook geen littekens achtergelaten?
Ja, wel littekens bij mezelf, ja.
Ja, toch ja. Wel.
Maar littekens zijn littekens, die zijn er. En het is hoe je daarmee omgaat. Littekens, dat is het verleden. En als je daar in het heden, als je daar bewust van bent, dat er, want triggers zijn er altijd. En dat geldt ook voor die leerling met ADHD. Die triggers die blijven. Maar als je daarop kan anticiperen, dat je denkt van oké, ik ben nu volwassen, kan er nu mee omgaan. Dan kan je verder. En dat is de gevolgschade waar ik het over heb.
Ja,
dat
en, zijn die litteken. En die blijft?
Ja, maar je kan er steeds beter mee omgaan. Kijk, littekens poets je niet weg. Die zijn er gewoon. En als je er goed mee om kan gaan. En dat maakt ook dat ik mijn missie zo belangrijk vind.
Ja, maar goed mee omgaan, dat klinkt simpel. Ja. Maar hoe doe je dat? Nou ja. Hoe heb jij dat gedaan? Mag ik het persoonlijk maken? Ja.
Ja, maar dat mag. Op een gegeven moment heb ik een aantal coachtrajecten gehad. En toen ik eenmaal in de opleiding kwam bij ADHD in Nederland. Ja, dat was voor mij zo'n ongelofelijke eye-opener. Toen dacht ik echt van, maar dit gaat over mij. Maar dit is echt dat ik dacht van, Dus daar heb ik zo ongelooflijk veel over mezelf geleerd. En daarnaast ook nog wel wat coachtrajecten gevolgd. Want je bent nooit klaar. Dus het is niet alleen coachtrajecten, maar ook gewoon ontwikkeling. Dus dat blijft. En dat heeft mij geleerd om steeds meer en beter met mijn littekens om te gaan.
Ja.
En maakt mijn missie eigenlijk alleen maar groter. Dat ik denk, ik wil het voorkomen.
Ja, maar ik zie ook zelfvertrouwen.
Absoluut, ja.
Als je daar eenmaal aan toe bent, dan heb je geloof ik de hoogste hobbel wel genomen.
Ja, en geloof mij, er zullen heel veel mensen zijn die zeggen van ja, zelfvertrouwd heb je toch altijd gehad. Ja, niks is minder waar. Maar goed, op een gegeven moment leer je een masker op te zetten. Dus dat heb ik altijd heel goed gekund. En nu kan ik vrij en open en denk, nu kan ik het zelfvertrouwen wat ik altijd heb laten zien, ook daadwerkelijk onderschrijven.
Ja.
Dat ik zeg van, nu gaat het ook echt ergens over voor mij. Ja.
Ja, dat is echt iets heel belangrijks. Want dat betekent eigenlijk ook dat je misschien wel de schaamte achter je moet laten. Dat je bereid bent jezelf te accepteren en daardoor in feite die vrijheid veroverd, hè? Het is gewoon veroverd.
Nou ja, dat is het. En het is heel mooi wat je zegt, de schaamte. Want dat is wat er dus ook bij de leerling aan de orde is. Mm-hmm. Schaamte. Mm-hmm. Schaamte voor, jeetje, heb ik het weer gedaan. Jeetje, heb ik weer mijn potlood laten vallen. Jeetje, ik heb weer mijn werk niet afgemaakt. Schaamte. En het vooral niet laten merken. Of juist heel stellig laten merken door in de aanval te gaan. Want dat is wat er ook gebeurt. Het is zo'n ingewikkelde wisselwerking.
Ja.
Ja, en dat gaat met name over schaamte, absoluut.
Ja. Ja. Nou is het ook zo dat je, als je die fase door bent, dan hoef je ook nog niet altijd te zeggen dat je ADHD hebt. Hè?
Nee, helemaal niet.
Je kunt natuurlijk ook gewoon vragen om bijvoorbeeld in de werksituatie dingen wat anders te mogen doen.
Zeker.
Kun je daar voorbeelden van geven?
Nou ja, ik was echt op veel latere leeftijd. En toen was ik inmiddels, toen ben ik ZZP'er geworden. Dus ik ben het op mijn eigen manier gaan doen. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld belangrijke waarden. Voor mij is autonomie een hele belangrijke waarde. En ik moet wel zeggen, dat heb ik altijd binnen het onderwijs wel heel mooi kunnen uitdragen. Dus ik heb wel, binnen mijn klaslokaal, heb ik altijd wel mijn eigen klas goed kunnen draaien. En ik heb het altijd wel heel op mijn manier kunnen doen. En dat is voor mij wel heel belangrijk geweest. Alleen op een gegeven moment zit je in een soort stramien dat het niet meer lukt. Ik ben ook intern begeleider heel lang geweest. Nou ja, en op een gegeven moment dacht ik van ja, maar nu wil ik wat voor mezelf gaan doen. En toen is dit op mijn pad gekomen. Ja, het is echt fantastisch.
Dit is het voor je, dit helemaal.
Ja, ik ga je echt van aan.
Ja, absoluut. Wat ik leuk vind is dat je brengt dat allemaal onder de noemer prikkel.
Brein. Zeker.
En dat vond ik wel heel erg aardig. Want is dat de kern waar het om draait? Is het prikkeling?
Ja, het is prikkeling. Je hebt onderprikkeling. Je hebt overprikkeling. Alle luikjes staan open. Dus er is alles is prikkels. Het kunnen irritante prikkels zijn, maar het kunnen ook fantastische prikkels zijn. Waar je van aangaat, waar je creatief kan zijn. Dat je out of the box kan denken. En ja. Dus ik vond het heel passend, prikkelbrein.
Ja. Als je dan dat alles overziet.
Ja.
Ben je dan een gelukkig mens?
Ik ben een supergelukkig mens. Ja.
Dat is mooi om te constateren dat het is.
Ja, ik ben een supergelukkig mens. En ik kan gewoon proberen zoveel mogelijk mijn missie uit te dragen.
Ja. Als dat dan tot stand komt, zou je dan nog even voor ons willen samenvatten waar dat gelukgevoel op gebaseerd is? Hè? Wat is dan de belangrijkste boodschap die je overdraagt?
De belangrijkste boodschap die ik overdraag, dat als je, dan pak ik hem toch even richting het onderwijs, als het je lukt als leerkracht om de leerling te zien en de leerling te zien in de whole package. Dus niet alleen met dat wat niet goed gaat, maar dat wat goed gaat. Mm-hmm. Als je daar goed mee om kan gaan, waardoor jij je plezier houdt, maar ook de leerling en dus op die manier de gevolgschade voorkomt, dan kan je er alleen maar voor jezelf en voor de ander heel veel geluk uit halen.
Is dat niet een te grote boodschap? Allesomvattend?
Nee.
Als je dat zo zegt?
Ja, nee. Want als we dan kijken van waarom doe ik wat ik doe? Omdat ik het vanuit ervaring zelf meegemaakt heb hoe het is om gevolgschade opgebouwd te krijgen. En hoe het mij belemmerd heeft in het leven. En we zijn nu bezig met inclusief onderwijs. En we willen heel graag dat de leerlingen zoveel mogelijk op het regulier basis of voortgezet onderwijs kunnen blijven. Dan vind ik het heel belangrijk dat je deze leerlingen ook gewoon in de klas kan houden. Dat je ook weet hoe je daarmee om moet gaan. En dat maakt mij gelukkig als ik zie dat ik die boodschap helder overgebracht heb op de scholen.
Nou, dat is heel mooi. Nou is er ook nog een andere ontwikkeling. En dat is neurodiversiteit.
Zeker.
Hoe vind je dit passen in deze nieuwe benadering? Want er verschijnen boeken ineens over als alle breinen werken.
Hè? Ja.
En dan hebben we het niet alleen maar over ADHD of ADD. Maar dan hebben we het ook over dyslexie, over autisme. Van jou met jouw vele ervaring en kennis en kunde is het toch ook leuk om te horen van jou, of misschien niet leuk, hoe je tegen dat of die ontwikkelingen aankijkt.
Ik word daar alleen maar heel erg blij van. Kijk, ik heb mijn specialisme voornamelijk op het ADHD-ADD vlak. Tegelijkertijd weet ik ook dat deze leerlingen ook vaak nog of autisme, een kenmerken van autisme hebben. Er is vaak dyslexie of dyscalculie wat samengaat. Dus het is veel breder. En daarom ben ik zo blij met al die berichten nu over dat neurodiversiteit, dat daar meer aandacht voor is. Want ook leerlingen met autisme of met dyslexie of met dyscalculie, die hebben ook baat bij een groepsgerichte goede aanpak.
Ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. Ik ben blij met je komst.
Graag gedaan.
Ik dank je daar hartelijk voor. En ik hoop je nog eens een keer weer opnieuw aan tafel te treffen hier. En dan kunnen we doorpraten over de ontwikkelingen die ons allemaal nog te wachten staan.
Dat zou ik heel leuk vinden. Dank je wel.
Dank je wel voor je komst.
Graag gedaan.
Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast Aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@aanhetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.